Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vandaag begint de week van de lentekriebels. Een themaweek waarin basisscholen extra aandacht besteden aan seksuele voorlichting. Vorig jaar ontstond er grote ophef over de lesstof die wordt aangeboden en die, volgens sommigen, zou leiden tot de seksualisering van kinderen. Onderwijsredacteur Claudia Kammer dook in die lesmethodes. Wat leren kinderen nu echt?
Als je verkering hebt en iemand vraagt aan jou: mag ik een naaktfoto, want ik hou van jou? Je wil het wel, maar je durft het niet. Want wat als straks de hele klas het ziet?
We horen hier een liedje van Dr. Corrie. Dat is een personage van actrice Martine Montifort. En zij zingt daarover sexting. En je kunt die filmpjes op internet terugvinden. En daarin bespreekt zij steeds allerlei seksuele onderwerpen. En dit liedje over sexting, dat gaat dus over het maken van naaktfoto's en naaktfilmpjes van jezelf en eventueel doorsturen daarvan. En dat sluit aan bij het thema naakt online en dat is het thema van de Week van de Lentekriebels dit jaar.
De Week van de Lentekriebels, wat is dat?
De Week van de Lentekriebels bestaat al heel lang, bijna 20 jaar. En het is een initiatief van Rutgers. Ze zijn het expertisecentrum op het gebied van seksuele voorlichting. En zij organiseren die Week van de Lentekriebels samen met de GGD's. En daar kunnen basisscholen als ze willen aan meedoen. Het is niet verplicht. En die week die wordt dus al heel lang georganiseerd. Maar vorig jaar ontstond er ineens grote ophef over. Omdat er allerlei vermeend en niet vermeend lesmateriaal uit die week rondging op social media. En ja, daar kwam heel veel kritiek op, vooral uit rechtsconservatieve hoek, maar ook wel uit religieuze hoek. Veel vragen, veel zorgen en veel beschuldigingen ook.
Ik kreeg de kriebels van de lentekriebels. Kinderen van 8 leren over masturberen.
Deze meid is 10 jaar. Krijgt vervolgens foto's te zien in de klas waarin ze verschillende piemels gingen bespreken.
We gaan een beetje die kinderen wijs lopen te maken over zelfbevrediging. Kom even gauw op.
En die ophef die is nog steeds niet bedaard. Die is er nog steeds. En omdat vandaag dus weer een nieuwe week van de lentekriebels begonnen is, ben ik samen met mijn collega Andreas Kouwenhoven gedoken in het lesmateriaal om te zien welk lesmateriaal er echt wordt gebruikt op scholen.
Ja, want dit gaat over een specifieke week, die Week van de Lentekriebels. Maar hoe zit het dan eigenlijk überhaupt met seksuele voorlichting op scholen? Wat gebeurt eraan? Wat zijn de regels daarover?
Nou, sinds 2012 is het verplicht om op de basisschool en ook in het voortgezet onderwijs seksuele voorlichting te geven. Dat is opgenomen in de zogenoemde kerndoelen voor het onderwijs. En rond 2012 waren er progressieve partijen die zich er zorgen over maakten dat er ook scholen waren waar eigenlijk helemaal niets werd gedaan aan seksuele voorlichting. Dat er toch ook thuis heel vaak niet over werd gepraat. En ook wilden ze heel graag dat er meer tolerantie en erkenning kwam voor mensen uit de LHBTI-community. Dus is in die kerndoelen opgenomen dat er op scholen voorlichting moet zijn over seksualiteit en seksuele diversiteit. En ja, een andere gedachte waarom het ook belangrijk is om op scholen te praten over seksualiteit, is dat je op die manier seksueel misbruik kan tegengaan als kinderen goed leren te zeggen wat ze wel graag willen en wat ze niet graag willen.
Ja, en die week van de lentekriebels bestaat al heel lang. Je zei net bijna 20 jaar. Waarom ontstond er vorig jaar dan ineens zo'n ophef over?
Ja, dat heeft denk ik ook wel wat te maken met het veranderde politieke en maatschappelijke klimaat. In de tijd dat die lentekriebels ontstonden, was er een heel progressief klimaat. Was de gedachte, Nederland is een open land, we moeten over alles kunnen praten. En nu is er een wat conservatievere wind en is er meer weerstand tegen al dat praten over seksualiteit op school. En ook veel onrust en veel vragen bij ouders, maar ook bij anderen, bij politici bijvoorbeeld.
Dit is voor een boekje voor kinderen vanaf 4 jaar. Met deze illustratie vindt de minister dat dit thuis hoort op een basisschool vanaf 4 jaar, nogmaals.
Dank u wel, de minister.
Ja, voorzitter, specifiek op het punt van het lesmateriaal. Kijk, ik ga niet over het lesmateriaal, zei ik, maar ik ga wel aan Rutgers deze vraag stellen en doorgeven. En hen vragen of zij het in ieder geval voor iedereen beschikbaar kunnen maken.
En vorig jaar is er dus uit conservatieve hoek een mediastorm ontstaan. Dat ging over dat vermeende lesmateriaal dat gebruikt zou worden tijdens die week van de lentekriebels. En dat begon dus wel met het rondsturen van filmpjes en beeldmateriaal dat vermeend of echt gebruikt zou worden op scholen. Ik heb niet al het materiaal kunnen bekijken, maar je weet hoe dat gaat op social media. Er gaat van alles rond. Dus er gingen ook dingen rond die niet in de week van de lentekriebels in elk geval werd gebruikt. En er werd ook wel materiaal rondgestuurd wat wel van Rutgers bijvoorbeeld was, maar uit de context was getrokken volgens hen. En ook niet gebruikt zou worden in die week. En de methode van Rutgers wordt veel gebruikt. En Rutgers is natuurlijk ook de organisator van die week van de lentekriebels, hè, samen met de GGD'en. Dus zij waren het eigenlijk die automatisch zich moesten verdedigen tegen deze kritiek. En moesten veel uitleg geven aan talkshowtafels, in kranten. En kregen ook dreigende telefoontjes, haatmail. Dat ging heel ver.
En kun je een voorbeeld geven van waar mensen zich zo tegen verzetten in die storm? Wat waren de beelden of voorbeelden van lesmateriaal waar heel veel weerstand tegen was?
De onrust die er was en de vragen die waren gesteld, die gingen dus eigenlijk over wat krijgen die kinderen nu precies te horen op school? Er werd geschreven en gesuggereerd dat kinderen al heel jong, als ze 4 jaar waren, over anale seks les zouden krijgen. Of dat ze zouden worden aangespoord om na te denken of ze niet liever een ander geslacht zouden willen. Dus dat was eigenlijk de onrust die als een soort sneeuwbaleffect rondging.
Ja, want gebeurde dat ook? Hè? Zijn er voorbeelden van kinderen van die leeftijd die daarover onderwezen werden?
Nou, in de Rutgers methode is het zo dat onderwerpen heel erg worden opgebouwd. Dus op hele jonge leeftijd wordt er gepraat over het eigen lichaam. En dat gebeurt dan op de manier natuurlijk die past bij die leeftijd. En naarmate ze ouder worden, wordt dat aangepast aan de leeftijd. Wel is het zo dat ze al vrij vroeg bijvoorbeeld termen als interseksen kunnen leren. Dus er wordt heel erg gepraat over, nou, dit ben ik, dat ben jij. En er zijn verschillen tussen mensen. Maar wat dus niet klopt, is dat er al aan kinderen van 4 uitleg wordt gegeven over hoe je precies anale seks doet, zeg maar, hoe dat werkt. Nee.
Nee, het begint gewoon over het eigen lichaam en langzaam worden daar steeds meer elementen aan toegevoegd.
Ja, je kunt eraan denken dat kinderen hun gezinssituatie tekenen en dat dan het ene kind tekent een vader en een moeder en het andere kind tekent 2 moeders of 2 vaders of grootouders waar die woont. En dan praat je daar dus over, zodat kinderen gaan herkennen, hé, er zijn verschillende gezinssituaties, zeg maar. Maar een van de voorbeelden waarover veel politici struikelden, maar ook ouders, dat was een suggestie uit de Rutgers methode, hoe je met kleuters kunt praten over dat het fijn kan zijn om je eigen geslachtsdelen aan te raken. En tegelijk de boodschap kunt geven dat je dat niet in het openbaar moet doen. Dus niet in de klas of waar dan ook, maar alleen als je in je eentje bent. En ja, die suggestie die doen ze omdat dat dus wel eens voorkomt dat kinderen in de klas zichzelf aanraken. En Rutgers is er voorstander van dat dat er een positieve boodschap wordt uitgedragen over seksualiteit. En dat je dus niet zegt van dit is vies of doe dat niet. Maar dat je eigenlijk ook benadrukt dat dat fijn kan zijn. Maar ja, dat stuit op heel veel weerstand. Want niet iedereen vindt dat dat iets is wat je in de klas kunt bespreken.
En je zegt dat niet iedereen het fijn vindt dat zo'n onderwerp in de klas wordt besproken. Zijn leerkrachten ook echt gebonden aan die Rutgers-methode? Of kunnen ze ook kiezen uit alternatieven?
Ja, zeker. Er zijn heel veel methodes. De Rutgers-methode wordt door 1 op de 3 scholen gebruikt. Dus 70% van de scholen gebruikt ander lesmateriaal. En dan zijn er erkende en niet erkende methodes. Er zijn maar 3 erkende methodes. Rutgers is de grootste daarvan. En daarnaast heb je er nog 2. Veilig Wijs, die is net als Rutgers beoordeeld als goed onderbouwd. En ja, die is gemaakt door de stichting Zorg voor Seksualiteit. En dan heb je nog een 3e methode, dat is een christelijke methode. En die heet Wonderlijk Gemaakt. En die is dan niet beoordeeld als voldoende onderbouwd, maar wel als voldoende beschreven. En wij hebben met name gekeken, mijn collega Andreas Kouwenhoven en ik, naar die eerste 2 methoden. Om te zien of daar grote verschillen in zaten.
Ja, want kun je dat uitleggen? Waarin verschillen die 2 zo van elkaar?
Ja, dat zit voor een deel zit het dus in hoe expliciet is nou het lesmateriaal. En voor een deel in hoe wordt er gepraat over seksualiteit. En wat je ziet bij Rutgers is dat de nadruk heel erg ligt op die positieve benadering. Dat seks een genotvolle, plezierige iets is. En dat je uiteraard ook veilig moet doen. Dat zit er absoluut ook in. Maar die nadruk op de positieve beleving is heel groot. Terwijl Veilig Wijs heel erg vanuit een gezondheidswetenschappelijke visie is ontwikkeld. En daarin ligt de nadruk heel erg op veiligheid als eerste. En daar wordt ook in gesteld dat je het beste eigenlijk toch seks binnen een vaste relatie kunt hebben. Want dat je dan minder kans loopt bijvoorbeeld op geslachtsziekten. Een verschil zit bijvoorbeeld ook in de onderwerpen die behandeld worden in de lesmethode. Dus Rutgers behandelt ook sexting en porno. En dan wordt er verwezen naar een filmpje van dokter Corrie. En dokter Corrie keurt porno niet expliciet af. En praat daarover met pubers van een jaar of 16. En die vertellen allemaal een beetje lacherig dat ze toch allemaal wel een keertje naar porno hebben gekeken. En dat het ook best wel leuk is. Let's talk about
sex, baby. Heel veel mensen denken dat porno kijken heel vies is. Maar als iemand aan je vraagt, kijk je porno, zeggen de meeste mensen nee, maar toch
meisjes zeggen altijd nee.
Ja,
meisjes
zeggen
maar ook bij masturberen altijd nee. Jongens zeggen altijd ja. Maar
op het begin had jij er ook wel moeite mee om gewoon te zeggen ja.
Ja, maar ik kijk ook wel eens porno.
In Veilig Wijs wordt porno echt afgekeurd. Om allerlei redenen, onder meer omdat het vrouwenvriendelijk zou zijn.
Ja, en dit zijn dus 2 grote methodes die erkend zijn. En tegelijkertijd zeg je ook dat ongeveer 70% van de scholen toch iets anders gebruikt.
Ja, dat mag. Dus er zijn ook niet erkende methodes. We hebben ze niet bekeken. Maar er zijn er heel veel. En scholen kunnen ook eigen lesmateriaal gebruiken. Want je hebt dus die kerndoelen waarin staat dat scholen les moeten geven over seksualiteit. Maar hoe ze dat doen, dat is in Nederland, dat hoort onder de vrijheid van onderwijs. Daar kun je heel veel kanten mee uit.
En hoe ziet dat onderwijs er dan in de praktijk uit, hè, op scholen, die seksuele voorlichting, als ze zich niet aan zo'n erkende methode houden? Hebben jullie daar ook voorbeelden van?
Ja, een school en een leerkracht mag dat dus zelf invullen, hoe die lessen vormgeeft. En scholen hebben daar eigen lesmaterialen voor, of niet erkend lesmateriaal, of dus wel erkend. Wij spraken ook bijvoorbeeld met meester Jetsen van een basisschool in Amersfoort. En op zijn school gebruiken ze een andere methode dan Rutgers, die heet Kwink. Alleen in groep 8 gebruiken ze wel lesmateriaal van Rutgers. En ze doen wel mee aan de Week van de Lentekriebels.
Nou, zo'n les, dan zitten we. Ik vind het altijd fijn om in een kring te zitten. En op deze les laat ik een plaatje zien van iemand die een iPhone vasthoudt. En daarop zie je een meisje van achteren gefotografeerd met een blote rug. En er staat dan bij, stuur door. En de vraag is dan van, ten eerste, wat is dat nou voor foto? Wat doe je als je zo'n foto krijgt? Stuur je het ook door? Als je dat doet, ja, wat betekent dat voor degene naar wie je hem stuurt? En vooral ook, wat betekent dat voor degene die op die foto staat? Nou, daar kunnen we dan in de kring over hebben. En dan hoop je natuurlijk dat kinderen met voorbeelden komen. Dat ze misschien wel zelf eens hebben meegemaakt. Dat vooral.
En hebben jullie ook een beetje een idee gekregen van waar scholen of leerkrachten dan op letten? Is het een soort visie van de school, van de ouders, van de doelgroep die ze hebben? Is het een combinatie? Hoe bepalen ze dat?
Ja, het is een combinatie natuurlijk. Dus de scholen moeten gewoon om kunnen gaan met ouders en met leerlingen van allerlei achtergronden. Dus ze passen dat zelf aan. Het stuit wel regelmatig ook op weerstand en vragen van ouders. Wat gebeurt er nu eigenlijk op school? En wat je wel ziet is, en dat wordt ook aangeraden door zowel Rutgers als Zorg voor Seksualiteit en ook andere organisaties, om met ouders te praten over waar gaan die lessen nou precies over.
En hoe zit het op religieuze scholen? Hè? Christelijke scholen, islamitische scholen, hebben die heel erg apart lesmateriaal of is dat ook heel erg versnipperd en verspreid?
Ja, we hebben hier niet heel erg naar gekeken. We weten natuurlijk dat er die derde erkende methode is, hè? Wonderlijk gemaakt. Dus die wordt zeker gebruikt op christelijke scholen. 1 op de 10 scholen gebruikt die methode. En er zullen ook scholen zijn die eigen materiaal gebruiken. Of zelfs die helemaal niks vertellen. Dat kan natuurlijk ook, want er zijn scholen waar nog steeds toch geen les wordt gegeven over seksualiteit.
Ja, en het is dus moeilijk om grip te krijgen op wat al die scholen in Nederland dan precies doen in de klas. Is er eigenlijk ook onderzoek gedaan naar seksuele voorlichting in het onderwijs?
Ik sprak met een onderzoekster van de UvA. Die heeft vooral heel erg gekeken naar wat er nou vorig jaar allemaal gebeurd is in die week van de lentekriebels, ja, de commotie daarover. En die gaat op scholen kijken wat dat voor weerslag eigenlijk heeft op de lesinhoud en hoe leerkrachten ermee omgaan. Dus dat is eigenlijk nog iets waar onderzoek naar gedaan wordt. Wat we wel weten is dat de GGD Amsterdam een onderzoek heeft gedaan onder scholen. Hoe zij omgaan met seksuele voorlichting en seksualiteit op scholen. En daar stond in dat scholen eigenlijk heel veel moeite hebben toch met hoe ze dat nou moeten doen. En zich oncomfortabel voelen bij het bestaande lesmateriaal. Ook juist omdat er toch ook religieuze doelgroepen zitten op die scholen. En daar dus veel vragen over komen van ouders en weerstand. En die hebben veel behoefte aan ander, nieuw lesmateriaal. En hoe gevoelig dat dus kan liggen op scholen, dat hoorden wij bijvoorbeeld van meester Jetsen. Hij liet in groep 7 een foto zien van zoenende mannen op Times Square.
Nou, vorig jaar bijvoorbeeld, dat was dan niet een les die specifiek over in de lentekriebels plaatsvond. Maar dat ging wel over dat onderwerp. Dat ging over minderheden. Hoe minderheden in de jaren 60 om aandacht vroegen. En er werd een foto getoond van 2 zoenende mannen op Times Square. En dat leidt natuurlijk tot reactie in de klas. Er werd weggekeken of er werd geroepen van dat wil ik niet zien.
En na schooltijd kwamen er moeders en die kwamen verhaal halen. En die zeiden, jij hebt onze dochters gedwongen om daarnaar te kijken.
Dus ja, daar heb ik toen nog wel een keer uitgeprobeerd te leggen van, ja, dit is lesmateriaal. Dat bespreken we gewoon in de klas. Maar het bleef dan wel een beetje van, ja, we hebben er wel respect voor, maar we willen het eigenlijk niet zien. Dat is ingewikkeld, dat is lastig af en toe, ja.
En ja, dat kan voor leraren natuurlijk wel een reden zijn om toch minder expliciet over seksualiteit te praten. Het hangt natuurlijk ook heel erg van het onderwerp af. Dus het ene onderwerp vindt een leerkracht makkelijker om te bespreken dan het andere onderwerp. Dus misschien het eigen lichaam, dat is iets wat veel leerkrachten nog wel durven te bespreken. Maar als het gaat over bijvoorbeeld genderdiversiteit, vinden sommige leerkrachten dat lastig. En laten dat dan liever over aan de ouders thuis.
En als we nou even voorbij de ophef kijken, die dus is opgeleid rondom die week van de lentekriebels. Zijn jullie er achtergekomen of Rutgers en Zorg voor Seksualiteit of die lesmethodes in de praktijk nu ook veel worden gebruikt tijdens die week?
Nou kijk, Zorg voor Seksualiteit doet niet mee aan de week van de lentekriebels. Maar we hebben dus bij Rutgers ook gevraagd van, weten jullie wat leerkrachten nu eigenlijk doen met jullie lesmateriaal? Want het is heel uitgebreid, die lespakketten. En dan zie je toch in de praktijk dat de lessen die gaan over wat gevoeligere onderwerpen, bijvoorbeeld seksueel misbruik, dat scholen die laten liggen. En ook die Dr. Corrie filmpjes, dat zijn suggesties aan leerkrachten om daarop te klikken en daar met de hele klas naar te kijken. Maar dat zal ook niet elke leerkracht doen. Rutgers vindt dat wel jammer, want ze vinden eigenlijk gewoon dat het allemaal bespreekbaar zou moeten zijn op school. Maar ja, ze leggen zich er ook bij neer, want dat is nu eenmaal de realiteit.
Wat denk ik vooral ook echt belangrijk is dat kinderen nou ja, dat ze ook leren om erover te praten, zeg maar. Dat het niet erg is om daar een bepaald gevoel bij te hebben. Het gaat niet per se om wel of niet doorsturen of wel of niet iets doen. Maar vooral ook dat je een beetje door die schaamte heen breekt. En dat je kinderen leert überhaupt om erover te praten. En dat mag hartstikke lacherig zijn. Dat is juist prima, dat is juist leuk. En het is ook spannend en dat is prima, maar praat er vooral over. Juist als je het thuis helemaal niet doet.
Dankjewel, Claudia.
Graag gedaan, Floor.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotteke Bogert en Bas van Win. Coördinatie, Henk Ruighok van der Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.